Goedemorgen gemeente. Het is fijn om u alle weer te mogen zien. En ik ben dankbaar dat ik vandaag weer voor u mag staan om het woord met u te delen. Vandaag gaan wij verder met de Romeinenbrief, hoofdstuk 12. We hebben eerder de eerste drie versen behandeld, over een periode van enige tijd. En vandaag zullen wij verder gaan met de versen 4 en 5. Het is wederom een voorrecht om het woord van de Heere aan u uit te mogen leggen. Ik zal beginnen door met u te bidden. Heere God, dank u wel dat wij hier samen mogen staan. Dank u wel, Heere, voor deze gemeente. Dank u, Heere, dat wij hier samen mogen komen op deze dag. Ik bid om uw zegen over de woordverkondiging. En ik bid om uw zegen over deze gemeente. Ik bid dat de Heilige Geest het werk mag doen, Heere, wat u voor ogen heeft in de harten van de mensen. Wilt u zo met ons zijn? Wilt u me helpen het woord goed uit te leggen en niet af te wijken van uw bedoeling? Heere, zegent u ons zo en wilt u met ons zijn. In Jezus' naam. Amen. Goed, vandaag zal ik beginnen Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 8 aan u voor te lezen. Vervolgens zal ik de eerdere onderdelen van de eerdere drie preken voor u samenvatten, zodat het geheel in de context goed duidelijk mag worden. Het verband tussen de versen is namelijk erg belangrijk. Ik zou graag voor u willen verduidelijken hoe de versen samenhangen. Wat in vers 4 en 5 namelijk geschreven is, is onlosmakelijk verbonden met de eerste drie versen. Vervolgens zullen wij als vanzelf bij vers 4 en vers 5 aankomen. Tot slot zal ik aan de relevantie van het tekstgedeelte van vandaag voor toelichten voor de dagelijkse praktijk. Laten wij beginnen met de Bijbel open te slaan bij Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 8. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet allen dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de maat van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met kleinmoedigheid. Amen. Voor ik deze eerste drie preken in zaken Romeinen 12 voor u ga samenvatten, wil ik u vragen of u ook werk maakt van uw levensheiliging. Heeft u de afgelopen periode ook een strijd gevoerd tegen zondes zoals hoogmoed, geldingsdrang en twistzucht? Maar ook tegen zondes zoals lauwheid, passiviteit of wellicht zelfs tegen een gebrek aan liefde. Ik hoop oprecht dat u in afhankelijkheid van de Heilige Geest met alle ernst bezig bent om de daden van het lichaam te doden en zo steeds toe te nemen in gelijkvormigheid aan onze zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Als u een van degenen bent die Christus hier gehoorzaam in is, dan ben ik u daar dankbaar voor. En dan hoop ik ook dat u de steun ervaart van de gemeenteleden die om u heen staan. Als dit echter niet zo is, dan zou ik dat betreuren en zou het heel goed zijn als u die mensen daarop aan zou spreken, mocht u deze steun dus niet ervaren. Uw gemeente moet u in uw strijd tegen zonde en uw streven om toe te nemen in gelijkvormigheid aan Christus namelijk ondersteunen. Maar wat nu als u iemand bent die zich nou beseft dat u de oproepen tot levensheiliging eigenlijk volkomen heeft genegeerd? Wat nu als u de afgelopen periode totaal geen strijd heeft gevoerd voor uw levensheiliging, maar enkel op zondag in de kerk heeft gezeten? Als dat zo is, dan moet u voor uzelf de vraag beantwoorden waarom u hier bent. En dan bedoel ik niet te zeggen dat u niet zou moeten komen. Integendeel, het is goed dat u hier bent. Maar u moet zich wel afvragen of u wel het verlangen kent om te groeien in gelijkvormigheid aan Jezus Christus. En als u nou iemand bent die nooit het verlangen heeft gekend om te groeien in gelijkvormigheid aan Christus, als u iemand bent die zonder enige gewetensnood in aanhoudende zonde kunt leven. Als u iemand bent die het goede nalaat en het slechte doet, dan is mijn plicht u te zeggen dat u de Heere mogelijk nooit hebt leren kennen. Mocht dit uw staat zijn, zijn er hier velen die het evangelie graag met u zouden willen delen. Dat gezegd hebbende, gaan we nu door een samenvatting te bespreken over de eerste drie versen van Romeinen hoofdstuk 12. In de eerste 11 hoofdstukken van de Romeinenbrief legt Paulus de nadruk op het beschrijven van het evangelie. Paulus onderwijst ons in deze hoofdstukken onder andere over oordeel, rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking en verkiezing. Vanaf vers 1 in hoofdstuk 12 legt de apostel de nadruk juist op de reactie die het evangelie bij de gelovigen moet bewerkstelligen. In Romeinen 12 vers 1 wordt u dan ook aangespoord om uw leven volkomen aan God te wijden, om een leven op het altaar te leiden. Dit is de passende reactie op de genades van God en wordt dan ook van ons allen verwacht. Levensheiliging is dan ook niet optioneel of slechts weggelegd voor enkele onder de gelovigen. Om uw leven daadwerkelijk aan God te kunnen wijden, maakt de apostel ons in vers 2 duidelijk hoe de gelovige de wil van God tot op zekere hoogte kan leren kennen. Als u Gods wil immers in het geheel niet zou kennen, kunt u er in de praktijk van uw leven ook een uitvoering aan geven. In vers 2 instrueert de apostel ons dan ook om onze manier van denken, oftewel uw morele bewustzijn, dat moet worden vernieuwd, opdat u veranderd wordt. Dit houdt in dat u erop moet vertrouwen dat hij die een goed werk in u begonnen is, dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Maar ook dat uw levensheiliging actief na moet streven en niet gelaten af mag wachten. Het gaat er dus om dat onze manier van denken, oftewel uw morele bewustzijn, wordt vernieuwd, opdat u veranderd wordt. Het is alweer even geleden, maar wellicht herinnert u zich de termen passief en actief nog in deze context. Het passieve aspect van levensheiliging is het vertrouwen op God. En het actieve aspect is de inzet die u als gelovige dient te leveren. Uiteraard in afhankelijkheid van de Heilige Geest die in u werkt. Zowel de bron als de kracht van deze verandering zijn immers van God afkomstig. In vers 1 wordt u dus opgeroepen om als reactie op de genades van God uw leven volkomen aan God te wijden. In vers 2 staat dat u veranderd dient te worden door de vernieuwing van uw gezindheid, opdat u kunt onderscheiden wat de wil van God is en uw leven ook daadwerkelijk aan God kunt wijden. Vervolgens lezen wij in vers 3 dat Paulus u oproept om op een werkelijk bescheiden manier over uzelf en uw vaardigheden te denken. Het werkelijk bescheiden denken is dus een concrete uiting van de in vers 2 genoemde verandering door de vernieuwing van uw gezindheid, waar denken in bescheidenheid afhankelijk van is. Goed, broers en zusters, deze bescheiden manier van denken, wat dat inhoudt is het volgende. Dat betekent namelijk dat u leeft in het besef dat u zowel uw rechtvaardiging als uw vaardigheden aan de Heer te danken hebt. U dient dus niet hoger te denken over uzelf dan noodzakelijk is, maar ook behoort u niet te denken dat u geen waarde heeft of dat u geen vaardigheden heeft waarmee u God in zijn gemeente zou kunnen dienen. God bedeelt namelijk aan iedere gelovige een mate van geloof toe. Dit begrip is vrij belangrijk. De mate van geloof gaat hier vermoedelijk voor een maat waarin voldoende en passend geloof is afgemeten. Paulus doelt hiermee op het geloof als een middel waarmee God aan iedere gelovige de benodigde gaven schenkt om het door God gegeven taken samen met de lokale gemeente uit te kunnen voeren. Deze maat van geloof verschilt dus per gelovige. En mocht u vraagtekens oproepen, dan kunt u best even de preek over Romeinen 12 vers 3 terugkijken die op YouTube staat. Het is niet te ver gaan om deze punten van toen te herhalen, maar deze preek verduidelijkt aardig wat de maat van geloof in dit vers precies inhoudt. Dan gaan we nu verder naar vers 4. Wanneer u kijkt in uw Bijbel, dan ziet u dat vers 4, net zoals vers 3, begint met het woord want. En het woord is belangrijk. In vers 3 gebruikt Paulus dit woord in het bijzonder om vers 3 met de versen 1 en 2 te verbinden. Het in vers 3 genoemde denken in bescheidenheid is immers een concrete uiting van de in vers 2 genoemde verandering door de vernieuwing van uw gezindheid. Het denken in bescheidenheid is echter ook een onderdeel van de redelijke godsdienst, oftewel het leven op het altaar, wat in vers 1 wordt genoemd. Zo zijn ook vers 4 en 5 verbonden met vers 3 middels het woord want. En ik vond het lastig om de precieze connectie tussen de beide versen te achterhalen. Maar het zijn met enige reserve ben ik tot de conclusie gekomen dat vers 4 en 5 een reden zijn voor het in vers 3 genoemde denken in bescheidenheid. Oftewel, een van de redenen dat we niet hoger behoren te denken dan wij moeten, maar moeten denken in bescheidenheid, is dat het lichaam van Christus vele leden met verschillende functies heeft. De precieze betekenis van deze woorden komen pas later in de preek aan bod, maar voor nu is het van belang dat u op de hoogte bent van de relatie tussen vers 4 en 5 enerzijds en vers 3 anderzijds. Goed, dan het volgende. Zoals het in vers 3 genoemde denken in bescheidenheid alleen maar mogelijk is wanneer uw gezindheid is vernieuwd, zal ik in het in vers 5 genoemde lichaam enkel op eensgezinde wijze functioneren wanneer u denkt in bescheidenheid. In die zin is op eensgezinde wijze invulling geven aan het zijn van één lichaam in Christus dus ook een uiting van het denken in bescheidenheid. Vervolgens zien wij in vers 6 tot en met 8 een nadere beschrijving van het functioneren van het lichaam. Goed, als u nogmaals kijkt naar het woord want. Het is goed voor u om te weten dat in het Grieks het woord want de tweede plaats in de zin heeft, voorafgegaan door het woord zoals. Dit is een belangrijk element, omdat de woorden zoals in vers 4 en zo zijn wij in vers 5 in de Griekse tekst parallel aan elkaar staan. Deze zinsconstructie duidt erop dat er sprake is van een vergelijking tussen vers 4 en vers 5. Waar vers 4 het eerste deel van de vergelijking is en vers 5 het tweede. Vers 4 luidt als volgt. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben. Als we deze tekst aandachtig lezen, dan ziet u wellicht dat de apostel in dit vers 3 stellingen maakt. Ten eerste benadrukt de apostel dat het menselijk lichaam een eenheid is. In het dagelijks leven spreken we normaal gesproken dan ook over dat de persoon als geheel iets doet. We hebben niet zozeer over dat een specifiek lichaamsdeel iets doet. U zal bijvoorbeeld niet vaak horen dat iemand zegt, mijn voeten liepen naar de bus of haar handen bereiden een maaltijd. Nee, we beschouwen het lichaam als één geheel. Het tweede punt dat Paulus benadrukt is dat het menselijk lichaam vele leden heeft. De term leden duidt niet slechts op de ledematen of de extremiteiten, maar op lichaamsdelen in de meer algemene zin van het woord. Dit zijn bijvoorbeeld lichaamsdelen zoals armen, benen, ogen en oren, etc. Door te noemen dat één lichaam veel leden heeft, maakt Paulus het punt dat in de eenheid van één lichaam veel diverse leden zijn. Neem bijvoorbeeld een voet en een oor. Deze lichaamsdelen zijn heel verschillend, maar wel deel van één lichaam. Paulus' tweede stelling benadrukt dus de diversiteit van de diversiteit, de verschillende leden, in één lichaam. Ten derde benadrukt Paulus dat de diverse leden van het ene lichaam niet allen dezelfde functie hebben. En hier moeten we even stilstaan bij twee dingen. Het eerste waar we moeten stilstaan is het woord dat in uw HSV is vertaald als functie. Dit is een Grieks zelfstandig naamwoord en het woord dat ten grondslag ligt aan de vertaling is het woord praxis. In vers 4 is dan verbogen als praxin. En praxis kan onder andere betekenen praktijk, actie, daad of functie. En dit woord wordt vaak over het hoofd gezien, maar het is een belangrijk woord voor de betekenis van dit vers. Stel zich nou eens voor als we in de Romeinenbrief zouden gaan kijken naar andere versen waar Paulus het woord ook heeft gebruikt. Dan komen we al snel uit bij Romeinen hoofdstuk 8, vers 13. Hier staat het volgende geschreven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. En in dit vers heeft het woord daden overduidelijk een negatieve betekenis. Maar dat is even niet waar het nu om gaat. Waar het om gaat is dat u ziet dat het woord hier gebruikt is op een manier die duidt op daden of op acties. Een ander vers waar praxis voorkomt is Matthäus hoofdstuk 16, vers 27. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Ook in Matthäus zien we dus gebruik van het woord praxis. Dat duidt op dingen die zijn gedaan. Iets praktisch. Overigens bedoel ik niet met deze voorbeelden de vertaling van de HSV in twijfel te trekken. waar het om gaat, dat u duidelijk wordt dat het woord functie hier op een manier gebruikt is die duidt op het verrichten van acties, op het doen van iets. Ik zal het punt nog even verder verduidelijken om het contrast wat helder te maken. Stel dus zich eens voor dat we spreken over de functie van een persoon, zoals een beroep. Neem bijvoorbeeld een havenarbeider. Dat is een functie. De functie havenarbeider. En wanneer wij het woord functie zouden toepassen op deze havenarbeider, zoals Paulus het woord toepast op de lichaamsdelen, zouden wij spreken over wat deze havenarbeider doet. Namelijk het laden en lossen van schepen. Paulus' stelling dat de leden niet alle dezelfde functie hebben, benadrukt dus niet zozeer wat de leden zijn of wat de staat van de leden is, maar dat de leden concreet dingen doen. Het gaat er dus om de daden die de leden verrichten. Nou, het tweede punt waar we moeten stilstaan volgt uit het eerste punt. En het tweede punt is dat het lichaam niet slechts een grote diversiteit aan leden kent, maar juist ook een grote diversiteit aan functies. Als de diversiteit aan lichaamsdelen immers niet gepaard zou gaan met een grote diversiteit aan functies, zou het voor het lichaam onmogelijk worden om nog te functioneren. Het ene lichaamsdeel is in veruit de meeste gevallen immers niet in staat om de functie van een ander deel over te nemen. Uw ogen kunnen bijvoorbeeld niet de functie van uw gehoor overnemen en uw oren zijn niet in staat om een brief te schrijven. Het is vrij evident. Voordat we nu verder gaan naar vers 5, hebben we nu immers het eerste deel van de vergelijking bestudeerd, waardoor we verder kunnen naar het tweede deel van de vergelijking. Maar ik zal eerst even deze drie punten voor u samenvatten, zodat u deze goed in gedachten kunt houden of eventueel op mocht schrijven, mocht u willen, bij het behandelen van vers 5. Goed, punt 1 is dat Paulus stelt dat er sprake is van één lichaam, waarmee hij de eenheid van dit lichaam wil benadrukken. Het tweede punt is dat dit lichaam een veelvoud aan diverse lichaamsdelen bevat, waarmee hij de grote diversiteit aan leden wil benadrukken. En het derde punt is dat de diversiteit ook een grote, dat de diverse leden ook een grote diversiteit aan functies kennen. Dat zijn de drie punten die we moeten meenemen uit vers 4. Dan nu vers 5. Ik herhaal nog eventjes verlegenheidshalve vers 4 en 5, dat het heel goed duidelijk wordt. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En net zoals in vers 4 kunnen we ook in vers 5 wederom drie stellingen herkennen. Goed, ten eerste. De apostel begint vers 5 met het volgende. Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. Of, zoals de Naardense Bijbel dit vertaalt, zo zijn wij die velen zijn, één lichaam in Christus. In de Naardense Bijbel komt de aanwezigheid van de velen iets beter naar voren. En dat is hier eigenlijk wel op zijn plaats. De velen staat hier namelijk voor een groep van gelovigen en is verbonden aan de vele leden van het lichaam in vers 4. Dat zien we dus de eerste connectie in de vergelijking. Net zoals één lichaam dus veel diverse leden heeft, zijn er ook veel diverse gelovigen in het lichaam van Christus. Uit onze exegese van vers 4 bleek immers dat Paulus de diversiteit van de leden van het lichaam benadrukte. Paulus had hier dus blijken dat er sprake is van een gezonde diversiteit binnen het lichaam van Christus. Dit hoort zo te zijn. En er hoort dus ook ruimte te zijn voor de eigenheid van iedere gelovige. Het gaat hier dus echt om de eigenheid van de gelovige. We hebben het nog niet over de functie van de gelovige. Het gedeelte van de vergelijking waar we nu over spreken ziet immers op de leden van het lichaam, nog niet op de functies. Het gaat er dus om, dit gedeelte, dat de vergelijking echt ziet op de diversiteit van de leden zelf. Ten tweede stelt de apostel dat de velen één lichaam in Christus zijn. Laten we eerst de woorden één lichaam bespreken, om volgens op de woorden in Christus terug te komen. De woorden één lichaam in vers 4 zijn uiteraard verbonden met dezelfde de woorden één lichaam in vers 5 zijn uiteraard verbonden met dezelfde woorden in vers 4. Terwijl Paulus met de vele leden de diversiteit van de gelovigen aanduidt, benadrukt hij met het ene lichaam juist een fundamentele eenheid. Maar dan is de vraag natuurlijk, een fundamentele eenheid van wat? Wat bedoelt Paulus met lichaam in vers 5? Over het algemeen wordt dit gedeelte op twee manieren uitgelegd. Ofwel als de universele kerk, ofwel als lokale kerkgemeente. Ik zal eerst even beide begrippen toelichten, dat u weet waar ik het over heb, om dan te komen op de uitleg van dit vers. De universele kerk bestaat uit alle gelovigen wereldwijd. Zowel degenen die ontslapen zijn, als degenen die nu bij ons zijn. De universele kerk overstijgt dus de muren van denominaties en bestaat uit iedereen die werkelijk wedergeboren is. Deze gedachten zien we bijvoorbeeld bij Paulus terug in Efeze hoofdstuk 1, versen 22 en 23. De eenheid van de universele kerk is voor mensenogen niet altijd zichtbaar, maar de universele kerk van Christus is in geestelijk opzicht onverdeeld. En met lokale kerk doen wij een groep gelovigen die wekelijks samenkomt in een kerkgebouw. Eigenlijk zoals hier. We moeten deze gedachte echt niet zomaar beperken tot een groep in één gebouw. De christenen in Rome kwamen naar alle waarschijnlijkheid namelijk niet samen in een enkel gebouw, maar in verschillende huiskerken. De lokale kerk kan dus ook staan voor een groep gelovigen in een bepaalde stad of regio die samenkomen op verschillende plaatsen, maar samen toch een eenheid vormen. Degene in de lokale kerk die wedergeboren zijn, maken tegelijkertijd ook deel uit van de universele kerk. En wanneer Paulus over dit lichaam spreekt, heeft hij de ene keer de universele kerk in gedachten en de andere keer de lokale kerk. De vraag voor nu is dus, wat had Paulus in gedachten toen de Romeinenbrief werd geschreven? Gelet op de inhoud van de brief en de historische situatie van de gemeente waar de brief in eerste instantie aan was gericht, lijkt Paulus in vers 5 lokale huisgemeenten in Rome in gedachten te hebben gehad. Aangezien dat ik wil dat u begrijpt waarom ik tot deze conclusie kom, neem ik u even kort mee in een aantal punten die hierover gaan. Eigenlijk een aantal argumenten voor deze stelling. Goed, ten eerste zien we dat Paulus in vers 6 tot en met 8, kijkt u maar mee, het apostelschap als gave achterwege laat. Hij noemt het hier niet. In 1 Korinthe hoofdstuk 12, vers 28 en Efeze hoofdstuk 4, vers 11, zien we daarentegen dat hij het apostelschap juist wel als gave benoemt. Het is eigenlijk lastig te verklaren waarom Paulus het apostelschap onbenoemd zou laten wanneer hij de universele kerk hier had bedoeld. De apostelen zijn immers zeker een gedeelte van de universele kerk van Christus. Wanneer Paulus echter lokale kerken bedoelde, is het vrij logisch dat Paulus dat apostelschap onbenoemd liet. Op het moment van schrijven is naar alle waarschijnlijkheid namelijk geen apostel in Rome aanwezig geweest op het moment dat de Romeinenbrief geschreven werd. Dus dan zou het heel logisch zijn dat apostelschap hier nu niet benoemd wordt. Nou, een tweede punt van belang is dat de brief waarschijnlijk gericht is geweest aan een groep die bestond uit gelovigen, of uit christenen, van zowel Joods als heidense afkomst. En tussen deze twee groepen waren vermoedelijk bepaalde spanningen. Nou, Paulus' oproep om te denken in bescheidenheid in vers 3 en zijn stelling dat de velen één lichaam in Christus zijn in vers 5 past heel goed binnen het beeld van de lokale gemeente bestaande uit christenen van zowel Joodse als van een heidense afkomst die onderling een bepaalde spanning ervaarden. Dan aan de andere kant wordt het argument gemaakt dat Paulus in vers 5 de universele kerk in gedachten had omdat hij de meervoudsvorm wij gebruikt. En hiermee geeft Paulus aan ook zelf onderdeel van het lichaam te zijn. U kunt het ook zien staan in uw Bijbel, dat hij spreekt in het meervoud. Aangezien Paulus zich op het moment van schrijven namelijk niet in Rome, maar vermoedelijk in Korinthe bevond, wordt beargumenteerd dat Paulus met het lichaam niet slechts de christenen in Rome bedoeld kan hebben. En ik denk inderdaad dat Paulus zich op deze manier heeft uitgedrukt om een bepaalde geestelijke verbondenheid uit te drukken. Maar ik denk dat er te veel gewicht komt te liggen op een enkel woord om te zeggen dat op basis hiervan dat Paulus dus de universele kerk in gedachten had in dit vers. Goed, kortom. Paulus bedoelde hier met één lichaam in eerste instantie dus de lokale huisgemeente te Rome. Dat gezegd hebbende betekent dit dus niet dat de gedachte van de universele kerk niet met deze gedachte te verenigen is. De gedachte van de lokale kerk sluit de gedachte van de universele kerk immers ook niet uit. Goed, nu hebben we vastgesteld dat Paulus dus vermoedelijk de lokale gemeente in Rome in gedachten had. En nu is het tijd om vers 4 er weer bij te betrekken. U weet dat Paulus met het noemen van het lichaam in vers 4 de eenheid van het lichaam wil benadrukken. Nou, aangezien één lichaam in vers 4 gekoppeld is aan één lichaam in vers 5, benadrukt Paulus hier dus de eenheid van de lokale gemeente. Terwijl Paulus met de velen dus een grote diversiteit aan gelovigen benadrukt, benadrukt Paulus hier met de eenheid van één lichaam, juist de eenheid van de lokale gemeente. Paulus predikt hier dus dat er sprake is van een gezonde diversiteit binnen de eenheid van de lokale gemeente. Zoals eerder gezegd was er immers sprake van een bepaalde spanning tussen de christenen van Joodse en van heidense afkomst. Wat erop duidt dat de eenheid van de lokale kerken in Rome niet was zoals Paulus dit voor ogen had. Waarschijnlijk beoogde Paulus dus de eenheid tussen deze twee groepen te bevorderen. Vervolgens zien we dan ook dat in vers 3 Paulus de geadresseerde aanspoort niet hoger te denken dan zij moeten. Nou, als we dan deze spanning even in gedachten nemen, is het heel voorstelbaar dat deze spanning dus mede werd veroorzaakt door hoogmoed. Oftewel, doordat de gelovigen niet dachten in bescheidenheid, maar hoger dachten dan zij moesten, werd de eensgezindheid verstoord. Goed, broers en zusters. Nu we dit dan behandeld hebben, als u dit dan zo hoort, komt u dit dan wellicht niet heel herkenbaar voor? Als we heel eerlijk tegen onszelf zijn, hebben wij in onze gemeente ook een gebrek aan eensgezindheid? En ik zeg dit voorzichtig, maar zou de oorzaak hiervan niet gedeeltelijk kunnen liggen in hoogmoed van leden? Ik ben bang, broeders en zusters, dat wij vaak hoger denken dan wij zouden moeten. En als ik gelijk heb, dan schaden wij daarmee niet alleen elkaar, maar mogelijk ook ons getuigenis. Ik zou iedereen hier ook willen vragen dan om de eerste 5 versen van Romeinen 12 bij de Heere te brengen. En in het schrift te onderzoeken of u denkt in bescheidenheid. En niet hoger dan u zou moeten denken. En ik hoop dat u naar aanleiding van deze oproep geen weerstand ervaart, maar het juist ziet als een kans om uzelf op dit punt te onderzoeken en mogelijk toe te nemen in levensheiliging. Goed, dan lezen wij vervolgens dat hier gaat om een eenheid. Een eenheid in Christus. U moet dus ook in Christus zijn om onderdeel te zijn van dit lichaam. U bent alleen onderdeel van het lichaam van Christus wanneer God uw zonde heeft vergeven. En wanneer God uw zonde heeft vergeven en Christus gehoorzaamheid als hele en enige gerechtigheid aan u heeft toegerekend. Het is namelijk op basis van deze externe gerechtigheid die door het geloof wordt toegerekend, dat God u rechtvaardig verklaart. Alleen dan bent u onderdeel van het lichaam van Christus. En uiteraard kunt u een lokale gemeente bezoeken zonder in Christus te geloven. Maar dat maakt u geen onderdeel van het lichaam, maar slechts een toeschouwer. Dit betekent het volgende, broers en zusters. Dit betekent dat de gelovige niet uit zichzelf in relatie staat met de andere leden. Integendeel, het is omdat de gelovige in een relatie met Christus staat, dat de gelovige deel van het lichaam van Christus uitmaakt en in een relatie met de andere leden staat. Het is dus Christus die de relatie tussen de leden van het lichaam heeft gecreëerd en in stand houdt. Wanneer Christus namelijk Heer is over uw leven en in uw leven, dan heeft Christus u via zichzelf in een eenheid gebracht met de vele andere broeders en zusters in Christus. Dit betekent dus ook dat wij deze eenheid nooit buiten Christus mogen zoeken. De eenheid van het lichaam van Christus is dus geen eenheid die is gebaseerd op een bepaalde belangstelling of slechts op een gedeelde interesse. En ook is het geen eenheid die is gebaseerd op een politieke voorkeur en zelfs niet op een gedeelde wereldbeschouwing of visie. Sommige van deze zaken zullen wij door onze eenheid in Christus echt wel delen. Maar deze dingen zijn niet de grondslag van onze eenheid. Onze eenheid als lichaam van Christus, of onze eenheid als lichaam van Christus is namelijk gecreëerd in Christus en volkomen afhankelijk van Christus. U ziet, Christus staat hier dus centraal. Het gaat erom dat wij één lichaam in Christus zijn. Dat is de grondslag voor onze eenheid en iets anders. Ten derde eindigt vers 5 met de woorden dat wij ieder afzonderlijk leden van elkaar zijn. Deze woorden zijn als deel van de vergelijking verbonden aan de woorden dat de leden niet alle dezelfde functie hebben in vers 4. En u herinnert zich vast dat Paulus hiermee duidelijk maakt dat de leden concreet iets doen. De leden zijn niet alleen leden, maar ze hebben ook bepaalde daden te verrichten. Ze hebben alle een functie, echter niet alle dezelfde functie. En hierbij moeten wij beseffen dat de gelovige zijn of haar functie in het lichaam alleen maar uit kan voeren door de maat van geloof die God aan de gelovigen heeft geschonken. Als u zich dit beseft, ziet u in waarom wij ieder afzonderlijk leden van elkaar zijn. Wij hebben de andere leden van het lichaam en de gaven die God aan deze leden heeft geschonken, namelijk nodig. Aangezien elke gave door God geschonken is en wij voor wat het gemeenteleven betreft dus onderling van elkaar afhankelijk zijn, kan er geen enkele reden zijn om u boven elkaar te verheffen. Ook moeten wij ons hier bewust zijn van twee manieren waarop wij verkeerd met onze gaven om kunnen gaan. Ik zal ze voor u toelichten. Ten eerste kan iemand de gaven die God hem of haar gegeven heeft miskennen, waardoor deze persoon niet de functie binnen de gemeente vervult die voor hem of haar bedoeld is. Door de gepaste functie niet te bekleden, schaadt deze persoon mogelijk de lokale gemeente. Het kan bijvoorbeeld iemand zijn die de gave heeft om de functie van een diaken te kunnen vervullen, maar deze taak om de een of andere reden niet wil aanvaarden. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat deze persoon een verkeerd beeld heeft van de toebedeelde gave, of juist een verkeerd beeld heeft van de functie. Een andere reden kan echter ook zijn dat iemand simpelweg geen zin heeft in de taak. In dat geval kan er sprake zijn van de zonde van lauwheid of hoogmoed. Het tweede voorbeeld is het volgende. Iemand kan een functie willen vervullen, maar God hem de gave niet voor heeft gegeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn in het geval van iemand die ouderling wil worden, maar niet voldoet aan de kwalificaties die worden genoemd in 1 Timotheüs 3 en in Titus 1. Zo'n verlangen kan worden gedreven door geldingsdrang, eventueel in combinatie met wederom hoogmoed. Het spreekt voor zich dat deze persoon de lokale gemeente van Christus zou kunnen schaden wanneer hij deze functie wel zou bekleden. Goed, voor we verder gaan zal ik nu eerst de conclusie en de betekenis van de behandelde versen voor u samenvatten. Voor we verder gaan naar een stuk voor de praktijk van de gemeente in het dagelijks leven. Dan nu eerst de samenvatting. In vers 4 en 5 staat één lichaam in Christus in eerste instantie voor de lokale gemeente. De eenheid van dit lichaam is zowel gecreëerd als bestaat in Jezus Christus. De gelovige is een deel van het lichaam in Christus en staat in relatie met de andere leden, omdat de gelovige in relatie tot Christus staat. Deze eenheid is echter geen uniformiteit, maar een eenheid die een diversiteit aan gelovigen kent. De eigenheid van iedere gelovige is van belang voor het lichaam en blijft ze ook behouden binnen de eenheid van het lichaam. Ieder deel van dit lichaam, oftewel iedere gelovige, ontvangt van God een mate van geloof waarmee de gelovige de gaven en talenten ontvangt die nodig zijn om zijn of haar functie in het lichaam uit te kunnen voeren. En deze functie is dus niet beperkt tot een plaats of een rol in het lichaam, maar betekent dat de gelovige concrete daden heeft uit te voeren in de concrete wereld, oftewel in relatie met anderen. Hieruit volgt dan ook dat het leven als christen en de hieraan onlosmakelijk verbonden levensheiliging niet gereduceerd kan worden tot een individualistisch soort vroomheid of tot een privé-aangelegenheid. Het leven als christen houdt namelijk in dat u deel bent van het grotere lichaam. En in het lichaam hebben de leden diverse functies, waarmee wij tenminste de Here en elkaar dienen. Een lokale gemeente van Jezus Christus kan enkel eensgezind functioneren wanneer wij niet hoger denken dan wij moeten denken, maar denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die heeft toebedeeld. En wanneer wij er dan in afhankelijkheid van de Heilige Geest actief naar streven om te leven in gehoorzaamheid en om eensgezind de lokale gemeente van Jezus Christus te zijn, dan is dat een deel van uw redelijke godsdienst. En dit brengt ons dan ook bij de praktische toepassingen voor de praktijk van onze lokale gemeente. Ten eerste leren wij van de apostel dat er in het lichaam van Christus een grote diversiteit aan leden is en dat wij het belang van deze diversiteit moeten erkennen. Toen de brief aan de Romeinen geschreven werd, ging het vermoedelijk om een diversiteit aan gelovigen van zowel Joodse als heidense afkomst. En hieruit kunnen we afleiden dat het lichaam van Christus bestaat uit gelovigen van allerlei etniciteiten. Het maakt dus niet uit waar u geboren bent of wat uw etniciteit is. Indien u in Christus bent, bent u deel van het lichaam van Christus. Maar de betekenis van de tekst voor vandaag de dag is niet noodzakelijkerwijs beperkt tot etniciteit. Het kan namelijk ook gaan om een diversiteit in maatschappelijke positie, leeftijd, een meer praktische of juist een meer theoretische aanleg. Maar ook of iemand bijvoorbeeld gehuwd of ongehuwd is. Kortom, er is niet alleen ruimte voor een grote mate aan diversiteit binnen de eenheid van het lichaam van Christus. Maar we moeten het belang van deze diversiteit ook erkennen en waarderen. Het tweede punt komt voort uit het verband tussen vers 1 en vers 5. En u kunt het verband gedeeltelijk ook zelf zien. In vers 1 staat namelijk dat wij onze lichamen aan God moeten wijden. Wat betekent dat de persoon als geheel zich toe moet wijden aan God. Met een nadruk op de interacties van de persoon in de concrete wereld. Oftewel in relatie met anderen. Er is een theologisch verband tussen het woord lichaam in vers 1 en hetzelfde woord in vers 5. En dit verband is dat het zijn van een deel van het lichaam van Christus niet gescheiden kan worden van dagelijkse dienstbaarheid die uiting vindt in relaties met andere mensen. En als u dan een deel van het lichaam van Christus bent, is er bij u dan ook sprake van dagelijkse dienstbaarheid? En ik bedoel hier niet alleen maar het denken aan dienstbaarheid en ook niet slechts de bereidheid tot dagelijkse dienstbaarheid. Als we vers 4 en 5 in gedachten nemen, dan weten wij dat de leden van het lichaam een functie moeten hebben. Zij dienen daden te verrichten die direct of indirect getuigen van de Heer Jezus. Denk er eens over na. Wat heeft u de afgelopen maand daadwerkelijk gedaan als deel van het lichaam van Christus? Welke functie heeft u verricht? Goed, en u erover na heeft gedacht, constateert u wellicht dat u trouw uw maandelijkse taak in de gemeente heeft verricht. En als u een van die personen bent, dan dank ik u hiervoor. Maar ondanks dat u trouw uw taak vervult, wil ik u toch vragen na te denken of dit lokale lichaam nu alles doet waar het voor bedoeld is. De Heer heeft ons immers geboden om in heel de wereld het evangelie te prediken aan alle schepselen. En uiteraard is het verkondigen van het woord en het zijn van de lokale gemeente onderdeel van deze opdracht. Maar deze opdracht is groter dan het zijn van de lokale gemeente. En ik bedoel dus niet te zeggen dat iedereen missionaris moet worden, maar wel dat wij samen als lichaam een opdracht hebben te vervullen. Als de Heere u dan gaven en talenten heeft gegeven om invulling te geven aan deze opdracht, gebruikt u die gaven en talenten dan ook. Dat is geen vrijblijvend iets. U moet een getrouw dienaar zijn. En als u de gaven en talenten heeft om iets te doen wat de gemeente nu niet doet, bezoek dan de schrift om te zien of uw gave past binnen zijn opdracht aan de gemeente en bepaal een overleg met de gemeente of er ook invulling aan kan worden gegeven. Maar wellicht bent u iemand die constateert dat u eigenlijk niets ten behoeve van het lichaam heeft gedaan. Aan deze personen zou ik willen vragen hoe dat dan komt. Wat is de reden daarvan dat u niets voor het lichaam doet? En misschien heeft u ook gaven en talenten voor iets wat de gemeente nu niet doet. En voor deze personen geldt eigenlijk hetzelfde als voor de vorige groep. Zoek naar de wil van de Heere en vind uit of God heeft beschikt om u die gaven in te laten zetten. Er kan echter ook een andere reden zijn dat u niets ten behoeve van het lichaam heeft gedaan. Het kan namelijk ook zo zijn dat u ondankbaar bent voor uw plaats in het lichaam. En als dat zo is, dan is dat een zonde. Het is immers God die de leden, elk van hen afzonderlijk, een plaats in het lichaam heeft gegeven, zoals hij gewild heeft. Maar mogelijk denkt u bij uzelf, ik wil helemaal geen hand zijn, ik had een voet moeten zijn. Maar wie bent u toch, dat u God tegenspreekt? Zou ik het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? U kunt uiteraard onderzoeken welke plaats in het lichaam de Heere u heeft toebedeeld. Maar het is niet aan u om te bepalen welk lichaamsdeel u bent. En als u dan heeft ontdekt welk lichaamsdeel u bent, kunt u in praktische zin op twee manieren reageren. Of u besluit in afhankelijkheid van de Heere trouw uw toegewezen functie te vervullen. U dient de Heere en zijn gemeente in dat geval dus met inzet en met ijver. Of u bent bijvoorbeeld een hand die zich als een oor probeert te gedragen, maar nooit als zodanig zou functioneren. Als u dit laatste besluit, ontzegt u de gemeente in het minst erge geval van uw gaven. En in het erge geval schaadt u de gemeente door een functie te vervullen waarvoor u de gaven niet hebt ontvangen. Door uw mogelijke hoogmoed kunt u daarmee de eensgezindheid van de gemeente verstoren. En ook gebeurt het dat gelovigen de lokale gemeente verlaten, omdat zij weinig aansluiting vinden bij hun medegelovigen. En in sommige gevallen gaat het dan niet om substantiële verschillen in doctrine, maar ligt men elkaar simpelweg niet. En volgens gaat men op zoek naar een gemeente waar de leden meer zijn zoals zij, waar zij beter hun plekje kunnen vinden. Maar dit gaat lijnrecht in tegen vers 4 en vers 5, broeders en zusters. Het lichaam is immers bedoeld om divers te zijn. Wij zijn niet bedoeld om allemaal naar gemeentes te gaan waar wij allemaal op elkaar lijken. Om allemaal uniforme clubjes te vinden waar iedereen precies is zoals wij. Dat gaat precies in tegen de bedoeling van deze tekst. En wanneer het dan zo moeilijk is om elkaar te verdragen, omdat de leden zo van elkaar verschillen, vlug dan toch niet van uw gemeente weg. Maar kleed u juist met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. En streef er ook vooral naar te denken in bescheidenheid. Wij zijn immers vele leden van één lichaam met diverse functies. Juist dat elkaar leren verdragen is een onderdeel van de redelijke godsdienst, waar u in vers 1 over leest. Er staat immers geschreven dat wij elkaar moeten aanvaarden zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Ik herhaal het even. Wij moeten elkaar aanvaarden zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Tot heerlijkheid van God. Vlucht dus niet weg voor deze kans om te groeien in levensheiliging. Maar accepteer de kans juist in vertrouwen en in de afhankelijkheid van de Heilige Geest. Want ook dit is uw redelijke godsdienst. Goed, ik zal de preek beëindigen met de woorden van de Heere uit Johannes hoofdstuk 13, versen 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Amen.